Vorige week heb ik het met jullie gehad over de mantel der liefde. En ik heb wat gedeeld dat eigenlijk in de afgelopen weken we bezig zijn met die woorden eren en God eren. En dat hebben we eigenlijk vanaf de zomervakantie zijn we veel mee bezig geweest. We hebben, daarom staan die kronen er als een symbool dat we hem kronen als koning over dit huis. Daarom staan die banieren er, omdat we hebben gezegd al onze doelen willen we brengen onder zijn heerschappij. En we hebben hem de eer willen geven die hem toekomt. Maar daarvanuit is het ook heel belangrijk dat we gaan leren dat een van de mooiste manieren om God te eren is door elkaar te eren. En dat is iets waarvan ik weet dat de vijand van God een grote hekel aan heeft, want dan komt de kracht van God vrij. En daarom zit hij het liefst daartussen in intermenselijke relaties. En wat mijn verlangen is en ook Petra's verlangen, we hebben hier in de zomer veel over gebeden, zelfs gevast en God gezocht. Dat ook hier in de gemeente een cultuur mag zijn. Dat het gewoon een cultuur vind ik het beste woord. Dat hier een cultuur mag zijn van ook het eren en respecteren van elkaar. En een ander woord waar ik hier in de gemeente in dat verband ook over spreek is het woord protocol. En vorige week heb ik daar wat definities van benoemd. En protocol is een bepaalde volgorde waarin je iemand benadert. De juiste manier van benaderen. En dan gaan we met elkaar praten van wat is nou Gods protocol? Wat is nou Gods manier van elkaar benaderen? Nou, in deze weken, of in elk geval elke keer als ik spreek, ga ik daar continu op doorbouwen. Zodat we die wandel van het eren van elkaar mogen begrijpen. Nou, vorige week dus de mantel der liefde en hoe belangrijk het eigenlijk is. En hoe je eigenlijk het een ander en jezelf niet kunt aandoen dat je iets niet onder de mantel der liefde bedekt. En het heeft alles te maken met dat je alles bekijkt vanuit zijn liefde. Nou, mocht je die preek gemist hebben, dan staat die volgens mij al op internet. En raad ik je aan om die te downloaden, want het is van fundamenteel belang. Maar vandaag wil ik met jullie spreken over wat Satan kan gebruiken om die liefdesstroom van God. Want God is liefde en hij wil jou vullen met zijn liefde. En daarvan uit dat jij overstroomt en dat het doorstroomt naar anderen. Die wil Satan maar al te graag verbreken. En ik noem dat verbroken liefde. Er is een liefdesstroom van God die in jouw hart mag stromen. En dat is waar God naartoe wil. Maar Satan die wil heel graag die liefdesstroom verbreken. En een woord wat ik daarvoor wil gebruiken is aanstoot. En daar wil ik wat over gaan uitleggen vandaag. Over het gevaar van aanstoot. En vorige week, en Harry, ik wil je vragen om, om nog een keer bij mij te komen. Want vorige week was je ook zo'n fantastische Jezus. En misschien weet u het nog, maar toen zei ik nog van hoe zou u omgaan met Harry? Hoe zou u spreken? Hoe zou u praten? Hoe zou u denken over Harry? Als Harry niet Harry was, maar als Harry Jezus was. Nou, dat is een doordenkertje. En daarvan hebben we gekeken van dat God naar ons kijkt. In zekere zin, hij maakt ons niet God zoals Jezus God is. Maar doordat wij door Jezus kunnen wij nu ook zonen en dochters van God zijn. En eert hij ons in zekere zin met dezelfde eer. Houdt hij van ons en komt dat in die zin mogen we elkaar ook, als God zo naar ons kijkt, mogen we ook leren om op zo'n manier naar elkaar te kijken. Maar goed, dat is nou fantastisch dat we dat vorige week geleerd hebben. En we leren Harry een beetje lief te hebben alsof hij Jezus is. Alleen dan, nou moet ik eventjes wat bedenken, dan denk ik van ja, Harry is toch een fantastische vent. En dan bel ik hem op en dan zeg ik van, hey Harry, zou jij eventjes dit en dit en dit voor me willen doen? En Harry zei, oh ja, dat doe ik wel even. En een week later, dan is hij het helemaal vergeten en doet hij het helemaal niet. Ik denk van, Harry, dat is wel, nou lijk je niet echt op Jezus. En zodra ik dat in mijn hoofd heb, dat is niet erg lijken op Jezus, gebeurt er iets in mijn hart dat ik denk van, nou, die betrouwbaarheid van Harry is toch wel ietsje minder dan dat ik dacht. En dan gebeurt er iets en langzamerhand, nu sta ik zo, maar langzamerhand sta ik zo. En de volgende dag zie ik Harry weer en hij lacht vriendelijk. Oh ja, ik moest hem lief hebben zoals ik Jezus. Ja, hallo Harry, goed je weer te zien enzovoort. En ondertussen, dan denk ik van, nou ik ga nu, als ik Harry nu zondag weer zie, wil ik gewoon even goed mijn best doen en ik wil hem even begroeten. En even zorgen dat ik even weer goed, dat het weer goed komt tussen ons. En misschien kan ik daarvanuit ook wel even vragen van, hey, waarom ben je het vergeten enzovoort. Maar goed, ik kom in de kerk binnen en Harry heeft het net zo druk met het voorbereiden van het avondmaal, want we hebben net die zondagavondmaaldienst. En hij is druk in de keuken en hij heeft, ik zeg, dag Harry. En hij werkt gewoon even door en hij heeft even geen tijd. En ik denk van, potverdorie, zie? En dan gebeurt er nog iets. Hallo, hij vergeet wat ik hem heb gevraagd en hij heeft het zo druk met het werk van de kerk dat hij mij niet eens ziet staan. En dan ondertussen had Harry, die had altijd al heel graag naar Kansas City gewild. Die dacht van, wat is dat fantastisch. Die stad wil ik ooit een keer zien. Oh, wat lijkt me dat goed om daar een keer heen te gaan. En dan in één keer hoort hij dat ik uitgenodigd ben door Stacy om naar Kansas City te gaan. En Harry denkt van ja, hallo, hij wel weer. Hij wel weer. En dan doet Harry een stapje naar die kant op. En ondertussen zijn wij geroepen om als oudste goed om elkaar op te trekken. Maar doordat er van die kleine dingetjes komt, wordt het wel steeds moeilijker om van Harry te houden alsof hij Jezus zelf is. Als Harry echt Jezus was. Herkenbaar of niet? Applausje voor Harry. En dat zijn van die kleine voorbeelden van hoe het heel makkelijk ook juist in een gemeenschap zoals dit kan gaan. En een woord die dat goed beschrijft is het woordje aanstoot. En daar wil ik vanmorgen ook vanuit Gods woord eens met u naar kijken. En een heel favoriet bijbelgedeelte van me is 2 Samuel 23. Laten we dat eens opzoeken. En we gaan hem niet helemaal lezen. Maar ik wil het gewoon even dat het onder je ogen komt. Daar staat in hoofdstuk 23 vanaf vers 8. Daar staat, dit zijn de namen van Davids helden. En dat hoofdstuk moet je eens lezen. Je denkt dat David iets fantastisch heeft gedaan met het onderuithalen van die reus Goliath. En nog steeds hebben wij het altijd over die reus Goliath. En misschien zitten ze daar in de hemel wel, die helden van David, van hallo. Ze lezen ook altijd over de reus Goliath en wat David daarmee heeft gedaan. Maar ze moesten 1 Samuel 23 eens gaan lezen. Dan horen ze wat wij allemaal hebben gedaan. En daar is die reus van Goliath niks bij. Daar hebben ze nog gelijk ook. Want wat deze helden hebben gedaan, die hebben grotere dingen gedaan dan David zelf. Dat laat me ook iets heel moois zien van het leiderschap van David. Hij heeft mensen weten voortbrengen die gewoon in hun eentje legers wisten te verslaan. Als je sommige van deze verhalen leest, dan moet je direct denken aan Braveheart. Maar goed, dat is een beetje wat je hier ziet. En als je nou eens teruggaat, niet een hoofdstuk, maar een boek eerder, naar 1 Samuel 22... Dus van 2 Samuel 23 naar 1 Samuel 22. En God gaf me dit woord een aantal jaren geleden. Dat is hij, Lodewijk, dit is wat er gaat gebeuren. Ook in een gemeente en als je gemeentes bouwt. Wat voor mensen op je afkomen. 1 Samuel 22. David ging weer weg uit Gat, vers 1. En vond een veilig heenkomen in de grot. In een grot in de buurt van Adullam. En dan... Toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. David begon iets en hij moest vertrekken vanuit, hij moest vluchten voor Saul. En toen hij dat deed, kwamen zijn broers en familieleden bij hem. En dat kun je ook in een gemeente vergelijken, dat het soms gewoon zo is dat mensen die al jaren christen zijn, zeggen van hé, dit is een huis waar ik me bij wil voegen. Maar dan staat er ook dit, vers 2. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man. Dat doet me opnieuw een beetje denken aan Braveheart. Allemaal van die verbitterde mensen. Als je deze 3 teksten wil samenvatten, was het gewoon een zootje ongeregeld. Was misschien wel gefrustreerde familieleden, bittere mensen, mensen die in schulden zaten enzovoort. En David werd daar een aanvoerder van. Maar wat ik heel erg mooi vind om te zien, is David had door zijn leven heen een dusdanige relatie met God, dat hij niet bitter werd, maar beter werd. En door de tegenslagen van het leven, die ook David echt gekend heeft, is het hem gelukt om in zijn eigen leven een bepaalde levensstijl te hebben, dat hij echt kan zeggen, want het is zijn tekst wat in de Bijbel staat, met mijn God spring ik over een muur. Nou, als je Davids leven bekijkt, dan heeft hij meer voor zijn voeten gehad dan wij allemaal bij elkaar. Echt waar. En toch kon hij dat zeggen. Met mijn God spring ik over een muur. En David had zelfs een dusdanige relatie met God, dat hij een thermostaat was voor dat zootje ongeregeld. Dat hij, ik geloof dat die mensen die zich hier bij hem voegden vanaf het begin, dat die uiteindelijk ook die mensen zijn geworden waar we net van lazen in 2 Samuel 23. Die helden van David. En ik geloof dat dat ook een van de doelen is van een gemeente zoals wij. Dat het de bedoeling is dat ja, je hebt misschien schuld, je hebt misschien moeilijkheden, je hebt wat dan ook en je bent zelfs misschien verbitterd. Maar als wij met elkaar wandelen in Gods Koninkrijk en Hij is onze Heer en Hij is onze aanvoerder, dan gaan we niet bitter worden, maar dan gaan we beter worden. Maar dan is het heel erg belangrijk, lieve mensen, dat wij leren wat de gevaren zijn van aanstoot nemen en ook hoe je daarmee om kunt gaan. Ik denk zelfs moet gaan om daarvan uit te zorgen dat het gevaar van aanstoot jou niet onderuit haalt. Dat je niet bitter wordt, maar beter wordt. En dat is een les die je niet in één keer leert, maar die juist het leven jou gaat leren. Maar ik vind het wel heel belangrijk om juist in de gemeente te bespreken. Een ander woord voor aanstoot is ergernis. En Van Dalen zegt het is aanleiding tot ergernis. En aanstoot nemen betekent letterlijk struikelen over de handelingen van een ander. Dus wat een ander doet, zorgt ervoor dat jij struikelt. Dat jij onderuit gaat. En het kan soms zijn dat een ander dat jij in je recht staat. Die ander doet echt jouw onrecht aan. Maar het gaat in dit geval, waar ik het vanmorgen over heb, niet over het onrecht en over de schuld van die ander. Maar het gaat erom hoe jij ermee omgaat en de gevolgen die dat kan hebben voor jouw leven. De handelingen of woorden van een ander maken dat hij of zij een hindernis wordt voor jouw gezonde manier van functioneren. Dat voorbeeldje net van Harry. Als dat doorgaat, en we gaan er niet op een goede manier mee om, dan wordt hij een aanstoot, dan wordt hij een ergernis, en dan gaat hij mijn functioneren, mijn reactie, mijn aanbidding, mijn manier van doen, gaat beïnvloed worden door wat hij mij wel of niet heeft aangedaan. En laten we heel recht op en neer spreken, in een kerk zoals wij, waar vele mensen samenkomen, is dit een van de grootste uitdagingen om dit niet te laten gebeuren. Want dat gebeurt gewoon in een huis zoals dit. Daarom is het goed om, juist als we het hebben over liefde, en juist over groeien in liefde, dat het belangrijk is dat we hier gaan kijken van wat zegt Gods woord hierover. Nou, het woord wat in de Bijbel gebruikt wordt voor aanstoot, en misschien kunnen we een tekst lezen, Matthäus, hoofdstuk 18, vers 7. Wee de wereld met al haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht. Maar wee de mens die de valstrik zet. Nou lees ik deze tekst even heel bewust. Want hoe moet je nou met deze tekst omgaan? Want hier wordt dan gesproken over het is beter dat hij een molensteen om zijn nek krijgt. En dat degene die een valstrik zet, dus degene die reden is tot aanstoot, dat die verdronken wordt. Zo staat het hier in het volgende vers. Dat is op zich een hele goede Bijbeltekst waar ook een waarheid in zit. Dat het eigenlijk belangrijk is om ervoor te zorgen dat jij dusdanig leeft dat jij geen aanstoot geeft. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt is skandalon. En dat woordje wordt ook heel veel gebruikt voor Jezus die ook een steen des aanstoots was. En de fariseërs namen bijvoorbeeld aanstoot aan hem. En dan is mijn vraag aan jullie. Zou het dan goed voor Jezus zijn om een molensteen om zijn nek te krijgen dat hij verdronken wordt? En we zeggen allemaal natuurlijk nee. Dus je kunt hier vooruit gaan kijken van zie, die geeft me aanstoot en dus het zou beter zijn dat die met een molensteen onder water geholpen wordt, want jij geeft mij aanstoot. Maar dan missen we denk ik een belangrijke les die de Bijbel ons leert over van hoe we mogen omgaan met aanstoot. Maar hier en op heel veel andere plekken, en ik heb ze allemaal wat bestudeerd en zometeen geef ik wel een paar voorbeelden en wat verschillende vormen van het gebruiken van aan jullie. Maar het woord wat gebruikt wordt is skandalon. En dat woordje skandalon, dat is het stokje. En daarom stond ook in jullie blaadje vandaag dat de titel van de preek is klapnet. En vroeger deed ik dat wel eens met een vriendje. Dan gingen wij samen spelen en dan gingen we. En het is ons nooit gelukt, maar we hebben het wel geprobeerd. Dan zochten we een kistje op en dan legden we dat kistje ergens op de grond. En dan deden we daar een stokje onder en aan dat stokje deden we een touwtje. En onder dat kistje legden wij dan wat zaad en dan gingen we wachten totdat er een musje onderging om dat te eten. En dan gingen wij om het hoekje zitten en ik denk dat wij gewoon zo excited waren dat we gewoon te veel lawaai maakten. Dus dat het ons daarom niet gelukt is, maar dat maakt niet zo uit. Maar de bedoeling was dat aan dat stokje zat dan een touwtje en als er dan een mus onder zou komen, dan trok je aan het touwtje en dan viel dat ding naar beneden en had je een mus te pakken. Nou, en dat woordje, dat stokje wat die val openhoudt totdat je eraan trekt en dat je er dan onder zit, het woord wat daarvoor in het Grieks gebruikt wordt is skandalon. En dat is het woord wat ook hier gebruikt wordt, aanstoot geven. Dus aanstoot, als je aanstoot neemt en als dat in je leven komt, dan is het als een val die vergelijken is met zo'n klapnet, met zo'n systeem waarmee vogeltjes of dieren gevangen worden. En dat is ook precies datgene wat aanstoot in je leven doet. Het is een val, als je erdoor gepakt wordt, dan zit je gevangen. En daarom is het zo belangrijk om hierover te praten. Los van of je recht van spreken hebt of niet. Het is het losse stukje hout dat een val voor dieren openhoudt, zegt de definitie die ik hier gevonden heb. Het is een val, het is een strik. Iedere hindernis die in de weg gelegd wordt en maakt dat iemand struikelt of valt. Dat is allemaal verbonden met het woordje skandalon. En een ander gebruik van skandalon is het skandalizo. Allemaal heel erg interessant en daar ga ik jullie volgende week op over horen. Maar dat is ook een struikelblok in de weg leggen. iets wat ervoor zorgt dat je gaat zondigen. Dus iets wat ervoor zorgt dat je in zonde valt. Dat is waar die twee woorden voor gebruikt worden. En het is misschien wel goed om een aantal voorbeelden te zien, eerst uit de Bijbel. Want als dit gebeurt in je leven, dan heeft het altijd bepaalde gevolgen. En ik zie in de Bijbel eigenlijk in alle gevallen negatieve gevolgen. En een eerste voorbeeld, en er zijn er veel meer te benoemen, maar ik noem er een stuk of 5, is Kaïn. Kaïn, eigenlijk kun je van Kaïn zeggen dat hij het belangrijk vond dat God zijn offer waardeerde. Dus dat was een goede houding. Kaïn en Abel die offerden allebei. En in Kaïn zijn beleving gaf God meer eer aan het offer van Abel dan aan zijn offer. En eigenlijk vond Kaïn dat niet eerlijk, vond hij dat niet fair. Soms kan dat ook bij ons gebeuren. Dan lijkt het net alsof God die broer of die zus, man, die lijkt alles voor de wind te gaan. En God die gebruikt hem of haar. En het lijkt net alsof die gewoon veel meer zegen ontvangt van God dan jezelf. Of heb ik daar alleen last van? Dat is wat er tussen Kaïn en Abel gebeurde. Het goede van Kaïn is dat Kaïn eigenlijk wilde dat God zijn offer ontving. Dat als hij zijn offer bracht van zijn fruit of wat dan ook, dat er in een goed blaadje van God kwam. En het kwam niet in een goed blaadje bij God in zijn gevoel, in zijn beleving. Hij nam aanstoot aan zijn broer. Hij nam aanstoot aan Abel. En het gevolg daarvan was dat hij hem uiteindelijk doodde. Dus het gevolg van aanstoot, zelfs al stond hij voor zichzelf in zijn recht, was dat hij uiteindelijk zijn broer Abel doodde. Hij kreeg een hekel aan Abel. Een tweede voorbeeld, die is natuurlijk heel bekend, dat zijn de broers van Jozef. Jozef die kreeg dromen van God, kreeg opnieuw een roeping van God. En Jozef was niet heel erg wijs. Die vertelde dat gewoon allemaal aan iedereen. Ja, God heeft me een droom gegeven, jullie zouden allemaal voor me buigen enzovoort. Nou, dat moet je broers ook niet vertellen, denk ik. Maar dat is even los ervan. Het gevolg van de dromen die Jozef van zijn broer kreeg, was dat zijn broers aanstoot namen. En het gevolg daarvan was dat er een samenzwering kwam tegen Jozef, wat ervoor zorgde dat hij in de put gegooid werd en dat hij verkocht werd als een slaaf. En de roeping van Jozef, God heeft het allemaal gebruikt om uiteindelijk Jozef op de plaats te brengen waar die Jozef hebben wilde. Maar voor de broers moesten ze jarenlang door een erg moeilijke weg heen gaan. Want er was aanstoot in hun leven gekomen, opnieuw jaloezie en daarvanuit een houding ten opzichte van wat God deed in dit geval met Jozef, en dit had hele zware gevolgen, dat er in hun hart een afkeer kwam. En de vader van Jozef, Jacob, die heeft jaren gedacht dat hij zijn zoon kwijt was. En dat heeft een diep, diep, diep verdriet veroorzaakt. En dat zijn de gevolgen van aanstoot. Als je aanstoot neemt in je hart, heeft het altijd dit soort gevolgen. En een derde, en dat is ook op zich een hele logische, Absalom. Absalom nam aanstoot aan het feit dat zijn vader niet optrad toen zijn zus verkracht werd. Want de zus van Absalom werd verkracht en hij nam daar aanstoot aan. Hij kon het niet waarderen hoe zijn vader, de leider, koning David, daarmee omging. En het gevolg daarvan was dat er verraad in zijn hart kwam, dat hij een samenzwering realiseerde en dat er uiteindelijk 20.000 mensen stierven. Door de opstand van Absalom. Is wat? En het begint allemaal bij aanstoot, bij ergernis. Hoe ga je ermee om? Absalom die stond in zekere zin helemaal in zijn recht. Maar hij ging ermee om op een dusdanige manier dat de dood en verderf bracht. Wat doe je met aanstoot in je leven? Een vierde voorbeeld is die vrouw van David. Die zag David dansen en springen en in haar beleven bijna naakt, helemaal in zijn onderkleding enzovoort. En ze dacht van, man, je zet jezelf helemaal voor gek. En ze nam aanstoot aan de manier hoe hij God aanbad. En het gevolg daarvan voor haar leven was dat ze kinderloos was. Dat is een heftig, heftig gevolg. Zij was een vrouw van David. De dochter van Saul. Zij had de kinderen van David kunnen dragen. En daarvan had ook zelfs een verbinding kunnen zijn met het koningschap van Saul. Maar ze nam aanstoot in haar hart en ze bleef haar leven lang kinderloos. En misschien in de beleving van Michal had ze ook recht van spreken. ze had waarschijnlijk goede redenen om zich daaraan te ergeren. Want dat is het geniepige erin vaak. We hebben heel vaak hele goede redenen. En het is zelfs in bijna alle gevallen begrijpbaar. Zelfs dat Judas Jezus wil verraden. Als je gewoon de achtergrond kende, hij was een zeloot en waar die vandaan kwam en waar die op gehoopt had wat Jezus zou doen en wat Jezus uiteindelijk niet deed. In zijn hart is het allemaal logisch en allemaal te begrijpen dat hij aanstoot nam. Maar uiteindelijk heeft hij niet Jezus gedood, maar heeft hij zichzelf gedood. En dat is het geniepige. Als je aanstoot neemt, dan maak je ten diepste jezelf kapot. En dat is zo gevaarlijk. Een laatste voorbeeld. Het zijn de Farizeeërs. En ik heb heel veel teksten, die ga ik jullie niet allemaal geven. Maar ik heb ze wel op papier gezet. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, stuur maar een mailtje naar de gemeente. En dan kun je ze allemaal ook krijgen. Maar dat je echt in meerdere teksten kunt zien dat Jezus zich op een bepaalde manier gedroeg. Waardoor de Farizeeërs aanstoot aan hun namen. En ook in hun beleving. Want wij zijn heel snel zo negatief altijd over de Farizeeërs en de schriftgeleerden. Maar ze wilden het beste doen. Ze wilden zich inzetten voor God. Ze wilden de overleving. Van alles wat ze hadden meegekregen, van wie God was, wilden ze bewaren en bewaken. En in hun denken vochten ze voor iets wat het vechten waard was. En Jezus kwam daar en die gedroeg zich in alle opzichten totaal anders dan zij hadden verwacht dat de Messias zich zou gedragen. Want ze hoopten op de Messias, ze verlangden naar de Messias en ze wilden God dienen en ze deden dat vanuit de oprechtheid van hart. Maar ze namen aanstoot aan Jezus, zie je meerdere keren ditzelfde woordje. Opnieuw in oprechtheid van hart, maar het deed iets in hun, ze ergerden zich en het bouwde iets op tot een dusdanig niveau dat ze uiteindelijk Jezus in het kruis hingen. En ze dachten dat ze goed bezig waren, maar goed dat Jezus daarom ook aan het kruis hing en zei, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zie je een aantal voorbeelden, gewoon simpel uit de Bijbel, over wat er kan gebeuren als je aanstoot in je leven neemt, dat het heel desastreuze gevolgen kan hebben. Om het plaatje nog ietsje helderder te maken, wil ik een paar voorbeelden nog uit de Bijbel noemen. Ik heb ook al een paar genoemd van hoe dat woordje skandalon nou gebruikt wordt. Als Jezus de bergreden geeft, dan gebruikt hij het ook heel vaak. En misschien heb je er wel van gehoord van, laat je oog je niet tot zonde verleiden of je rechterhand tot zonde verleiden. Als dat zo is, hak hem dan af. Heb ook nooit altijd begrepen van wat je daar nou mee moet. Maar wat hij daar in essentie opnieuw, daar komt dat woordje skandalon voor. Laat je oog niet zorgen dat je in een val valt. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dat voorbeeldje wat ik net had met dat stokje. Zorg ervoor dat jouw ogen dat niet met je doet. Of dat jouw handen, jouw daden dat niet met je doet. Dat je niet dusdanige daden doet, waardoor je in een val loopt, vast komt te zitten en tot zonde verleid wordt. In dat opzicht zegt Jezus van, want als dat gebeurt, is het beter dat je gewoon geen ogen had of geen handen had. Want het is erger om in de val van zonde te zitten dan in de vrijheid van het leven te wandelen. Dat is in essentie wat Jezus daar zegt. En het woordje opnieuw, aanstoot, skandalon, is het woord wat daar gebruikt wordt. Laat jouw ogen en je handen er niet voor zorgen dat je zelf gepakt wordt, gevangen wordt in een net waar je niet in wil zitten. Een ander mooi voorbeeld vind ik trouwens, Matteüs hoofdstuk 13, daar wordt gesproken over dat de engelen, die gaan uiteindelijk verzamelen alle skandalons. Alles wat tot zonde verleidt in het einde der dagen, dan gaan de engelen komen en die gaan al die dingen wegnemen. En in de Bijbel staan ook ontzettend veel voorbeelden, ik heb net ook al één genoemd, van dat wij als christenen gewaarschuwd worden om geen aanstoot te geven. Ditzelfde woordje is ook het woord wat gebruikt wordt in Romeinen hoofdstuk 13. Als Paulus zegt van jongens, als mensen niet willen eten van bepaald vlees, terwijl jij weet je mag het wel eten, want je bent gewoon vrij in Christus. Of je, in ons geval, als mensen zeggen van nou ik heb moeite met wijn en een ander zegt van joh daar ben ik vrij in en dat mag ik doen. Zorg er dan voor dat het kernuitgangspunt is dat je elkaar geen aanstoot geeft. Dus ga dan niet samen wijn drinken terwijl iemand naast je zit die er heel veel moeite mee heeft. Maar zorg ervoor, want het niet aanstoot geven is belangrijker dan wel of niet wijn drinken of vlees eten of wat dan ook. En waarom staat het er? Omdat in de Bijbel het glashelder is en dat God het glashelder heeft, dat met name aanstoot vernietigend kan zijn. Dus dan kun jij zeggen van ja, maar ik mag toch genieten van mijn vrijheid. Maar ondertussen zorg je ervoor dat iemand anders vast komt te zitten in iets, waardoor die eigenlijk zelf kapot gaat. Jij gaat maar lekker door in je vrijheid, maar iemand anders komt in het net van aanstoot te zitten en komt daardoor ten val. Dus de Bijbel waarschuwt ervoor, zorg ervoor dat je zo mogelijk geen aanstoot geeft. En tegelijkertijd, ik heb het net ook al genoemd, in de Bijbel staan ook heel veel voorbeelden dat mensen aanstoot aan Jezus namen en Jezus was gewoon perfect. Dus je kunt niet altijd voorkomen dat je aanstoot geeft. Ik kan mijn best doen om geen aanstoot te geven, maar ik kan ook niet altijd voorkomen dat mensen aanstoot aan mij of aan anderen nemen. En de laatste gebruik is, en dat vind ik ook een hele mooie, Matteüs hoofdstuk 24 vers 10. Laten we die eens lezen. Matteüs 24 vers 10. Dat is het hoofdstuk over de eindtijd. En ik geloof dat we in de eindtijd leven. Daarom is dit ook een belangrijke preek. Want er staat in hoofdstuk 24 vers 10. Er staat, velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. En de, wat wij hier vertaald hebben met zullen dan ten val komen, is opnieuw dat woordje scandalon. In de eindtijd zal er, het lijkt wel een toename zijn van scandalons, van aanstoot. En dat koppelen we dan heel snel met de grote boze antichrist enzovoort. Maar ik geloof dat de uitdaging van de eindtijd is ook met name voor de kerk van Jezus Christus. Daarom vind ik deze weg die ik in Canada en in Kansas City en ook hier in Nederland waar ik bij betrokken mag zijn om te wandelen met leiders. Dat we juist geen aanstoot aan elkaar nemen is in de eindtijd belangrijk. Want de kerk van Jezus Christus, het lichaam van Jezus Christus gaat kapot. Met name dat we continu aanstoot aan elkaar nemen. En dat is verbonden ook met dat we leven lijken te halen continu uit goed en kwaad. Waar ik in de laatste week heel veel over gesproken heb. Ik heb gelijk, dus dan ga ik niet meer met je verder. Of jij hebt het fout, dus ik wil niet meer met je verder optrekken. Dat is zo moeilijk voor ons. En het zorgt voor aanstoot. En aanstoot zorgt voor verbittering enzovoort. En het lichaam van Christus is daardoor zwak. En in de eindtijd staat hier, zal dat toenemen. Daarom geloof ik dat het goed is dat we daar als gemeente juist sterk in zullen worden dat het niet gebeurt. Nou, hoe kan aanstoot in je leven ontstaan? Ik heb eigenlijk al wat voorbeelden genoemd. Ik heb Harry net als voorbeeld gebruikt. De Bijbelse voorbeelden die ik net heb genoemd, die kunnen je ook al helpen. Maar het kan soms beginnen door een hele subtiele jaloezie. Dat het lijkt alsof God een ander meer zegent dan dat in jouw ogen God jou zegent. En dat kan heel subtiel beginnen. Dat kan heel klein beginnen. Waarom mag die wel dit en waarom mag ik dat nog niet? En als je niet uitkijkt, kan dat een begin zijn van. Het hoeft nog niet gelijk. Ik bedoel dat even in je hart zit. Dat kan. Ik denk dat iedereen er last van heeft. Maar hoe je er uiteindelijk mee omgaat, als je er fout mee omgaat, wordt het aanstoot en geeft het verwijdering. Een andere manier hoe het ontstaat, is dat het alles te maken heeft met verwachtingspatronen. Ik kan van Harry verwachten dat als ik binnenkom, dat hij gewoon mij ziet staan. Dat is een verwachting die ik van hem had, in dat voorbeeldje die ik net zei. En ondertussen is Harry met iets anders bezig en maakt hij mijn verwachting niet waard. En is Harry in één keer heel anders dan dat ik dacht dat hij was. Dan is het teleurstelling vanwege een verwachting die ik had, die misschien niet eens reëel was, maar die had ik wel. En dan word ik teleurgesteld. En dat zijn allemaal van die subtiele dingetjes die langzamerhand aanstoot in je leven kunnen gaan brengen. Dus je hebt een onvervulde verwachting, je bent daardoor teleurgesteld en dan ga je ergeren en dan zit je dus in aanstoot. Dan denk je van, zie, hallo, zo heilig zijn die christenen allemaal helemaal niet. Ik hoor dat zo veel en ik weet er ook alles van. Ik heb hier heel erg, met wat ik hier preek, heb ik in mijn leven heel erg mee geworsteld. Juist ook in de recente tijd van man. Ik merkte in de zomer dat God me hiervan moest bevrijden. Dat door teleurstellingen, dat ik naar iedereen argwanend werd. En wat hoor ik het vaak? Mijn eigen vader die zegt het wel eens. Van voor mijn bekering heb ik geen genezing van herinnering nodig. Maar na mijn bekering, want juist binnen het christelijke wereldje, hebben we in zekere zin ook hele hoge verwachtingen van elkaar. Waardoor het ook veel moeilijker is als en ook de val veel groter is als die verwachtingen niet worden waargemaakt. Dat iemand van de wereld ons de rug toekeert en vervloekt en weet ik voor wat en ons iets ziet staan. Nou ja, dat is nog te daaraan toe, want ze zijn niet in de Heer, zeggen we dan. Maar dat de mensen die in de Heer zijn, dat is ook zo'n leuke term, hè? Maar goed, al die mensen die in de Heer zijn, dat die zo, hallo, dat had ik niet verwacht. En juist binnen het lichaam van Christus is dat een van de moeilijkste dingen. Mensen komen tot de Heer, ze zijn helemaal in de glorie. En ze komen hier op de doopdienst bij wijze van spreken. En ze zijn hier in deze gemeente, het is allemaal fantastisch en super. En dan in één keer komen ze erachter dat al die mensen van waardevol leven, dat ook gewoon mensen zijn. In Christus zijn we heilig en hij ziet ons als heilig. Maar we allemaal hebben Jezus nodig. Maar daar onderling naar elkaar toe, kan juist op dit gebied zoveel kapot gaan. En dat kan zoveel verwijdering geven en ook zoveel kapot maken. En een derde manier waarop dit in je hart kan ontstaan, is ook gewoon onopgeloste emoties van verdriet of van boosheid. Verdriet is wat men noemt een zachte emotie en boosheid is wat men noemt een harde emotie. En die dingen kunnen in je leven zitten gewoon heel legitiem. Het kan echt door hele legitieme gebeurtenissen zijn dat de boosheid in je leven zit of dat de verdriet in je leven zit. Maar als je dat niet oplost, dan gaat er op een gegeven moment op een bepaalde manier wortel schieten. En daarvan uit, ik ben verdrietig over iemand heel anders dan Harry bijvoorbeeld. Maar als ik een Harry zie, dan heb ik de neiging om naar hem over te brengen datgene wat een ander mij heeft aangedaan. En dan kan de verwijdering in mijn hart ontstaan. Dan kan ik aanstoot nemen aan, ik gebruik Harry gewoon als voorbeeld, dat mag hè. Maar kan ik aanstoot nemen aan Harry terwijl ik er niks aan kan doen? Ik moet heel eerlijk zeggen, mensen hier in de gemeente die hier al wat langer zitten, ik heb jaren heb ik ook deel geweest van een apostolisch team waar een bekende man, Rob Allard, die was daar leider van. En dat is allemaal misgegaan. En dat heeft me heel diep pijn gedaan op heel veel gebieden. En ik had verwachtingen die niet waargemaakt werden. En dat gaf me diepe teleurstelling. En Rob Allard had bepaalde manieren van doen. En de eerste keer dat ik Matthäus van der Steen zag spreken en zag bewegen. Nou, ik wilde eruit rennen. Ik Dikke Mirjam had me meegenomen naar zo'n bijeenkomst. Ik hoorde dat en ik dacht, ik ga weg. Waarom? Omdat het in heel veel opzichten deed denken aan waar ik eerder in had gezeten. En in mijn hart wou ik het absoluut niet. Totdat ik er op een gegeven moment ook achter kwam van ja, dat is ook niet fair. Dat ik wat ik heb meegemaakt op hem ga leggen. Kan hij niks aan doen? En ik mag wel van mijn levenslessen leren. Want wat ik had moeten leren is dat ik op mijn eigen grond ging leren staan. Dat ik wist wie ik was en dat het niet afhankelijk was van de erkenning of wat dan ook van iemand anders. Dus ondertussen, dan krijg ik een stuk of 6, 7 dromen over die jongen. En God begon te spreken en anderen begonnen te zeggen van ja, je moet toch eens met hem in contact komen. En uiteindelijk komen we in contact. En Matthäus die vraagt mij en Gerard begon eigenlijk al vorig jaar in Indonesië. Van hé, zou je niet mee willen werken aan? Nou, ik wilde het helemaal niet. In mijn hart zat nog steeds angst. Ik werd geleid door angst. En angst is op zich reëel en ook logisch dat het in je hart zit naar aanleiding van gebeurtenissen. Maar God zegt, ik heb je geen geest van angst gegeven, maar ik heb je een geest vanuit liefde gegeven en van waarheid. En door zijn liefde drijft alle vrees uit. En ik had allerlei angsten. En ik wilde het allemaal niet onder ogen zien. En ik zei nee. Ik ging niet meer naar voorgangersbijeenkomsten. Bijna niet. Ook nu, nou ja, nog steeds ook vanwege mijn agenda. Maar dat was ook wel een leuk excuus. Mijn vader die hield ervan, dus die gaat er lekker heen. Laat hem maar genieten van hoe die voorgangers allemaal met elkaar zitten. Voor mij hoeft het allemaal niet. Ik vond het hypocriet, ik vond het dubbel enzovoort. En ik onbewust legde ik allerlei dingen op hen die eigenlijk in mijn eigen leven, waar eigenlijk met die anderen niks te maken had. En misschien wel, want ook, ik bedoel, niemand is perfect, maar ik wilde het eventjes allemaal niet meer. En toen we op een gegeven moment begonnen met Arch, en wij hebben ja gezegd, maar het maffe was, doordat we ja zeiden tegen betrokkenheid bij RAN en bij Arch. RAN is een netwerk van geestelijke leiders en voorgangers enzovoort. Ik dacht van nee, en dat wereldje, en dan kom je daar en dan zie je ook al die mensen weer. Ik zag er echt tegenop. En Matthäus en Gerard hadden het ook door, en het is ook, zij trokken me er een beetje bij. Maar ik wist tegelijkertijd dat ik het nodig had. Dat ik niet kon weglopen, dat ik niet kon wegblijven lopen. En het maffe was, ik deed het opnieuw met angst in mijn hart, echt waar. En Peter weet er alles van. En tegelijkertijd, toen ik toch weer ging uitstappen, gaf God ook weer iets terug, wat ik eigenlijk kwijt was geraakt. En kwam er weer een stroom van de roeping van God in mijn leven, omdat God me niet zien van, ja, maar is jouw roeping dan afhankelijk van de goedkeuring en ook de perfectie van mensen? Of is het afhankelijk van mij? En zo kun je samen optrekken, zonder dat je een verkeerde vorm van afhankelijkheid hebt, waarvanuit je elkaar ook recht op wanneer kunt aanspreken op zaken en jezelf niet hoeft te verliezen. Maar je wordt er wel in beproefd en dat is niet altijd makkelijk. We hadden de eerste Arch-bijeenkomst begin september. En op donderdag zijn Petra en ik zijn we naar Harderwijk geweest en hebben de dienst doorgesproken. En we bespreken allerlei zaken van dit en dit gaan we doen in die dienst. En dat hebben we niet op papier gezet, maar gewoon mondeling afgesproken. En dan op de zaterdag krijg ik een mailtje. En in dat mailtje krijg ik door van wat de inhoud van die dienst zal zijn. Nou, het was helemaal anders dan waar we hadden afgesproken. En in mijn hart was direct dit van, ja, kijk, zie je wel? Niet te vertrouwen. We spreken weer af, dit en dit en dit gaan we doen. En op zaterdag is het, of op donderdag is het allemaal leuk en aardig. En we zijn nou, oude jongens krentenbrood. En dan ondertussen En er gebeurde iets in mijn hart met Petra, de wijsheid zelf. Die zei, Lodewijk, mensen doen het ook wel eens bij ons. Dat ze, maar is er gewoon een goed verhaal. Misschien moet je niet gelijk conclusies trekken, maar gewoon even afwachten. En ik bellen, en dat ging ook elke keer mis. Dus ondertussen, ja, kijk, zie ik hier, is niet te bereiken, blablabla. En toen ik uiteindelijk hem te pakken had en ik hoorde het verhaal, dacht ik van Lodewijk, wat heb je hier op zitten tevreden over niks? Want er zat gewoon een heel logisch verhaal achter. Die gewoon ook heel open werd verteld. Maar ik had dingen in mijn hart waardoor ik nog steeds, hoe dat nog steeds terug kan komen, argwaan. Wat je dan op een ander kan leggen, terwijl een ander daar helemaal geen schuld aan heeft. Ik vertel het maar gewoon heel openhartig, omdat ik weet als ik er last van heb, dan zullen jullie er ook last van hebben. Nou, wie heb je er het meest mee? Niet die ander, maar jezelf. Dat is het geniepige en het gevaarlijke van aanstoot in je leven. Het gevaar van struikelblokken, het gevaar van aanstoot nemen, is dat het bitterheid voortbrengt. En een leuke uitspraak die ik van Gerard heb is in dit soort situaties word je bitter of word je beter. Maar het is op zich heel logisch dat het soms in je leven kan gebeuren. En ik wil een momentje nemen, het is echt even een bijbelstudie vandaag, maar het is denk ik niet verkeerd, want ik moet het even goed pakken. Maar laten we eens gaan naar Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14. Streef erna in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Maar dan staat er daarna, zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Moet kijken, dit is een gevolg. Dat je je de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Dus aanstoot zorgt ervoor dat er iets in je leven gebeurt en het is een vorm van gif. En dit gif zorgt ervoor dat je ook anderen besmet. Dit zijn de gevolgen van bitterheid. Je gaat klagen, je gaat praten, je gaat conclusies trekken en het is een gif wat besmettelijk werkt. En het is levensgevaarlijk. Een ander voorbeeld, Handelingen hoofdstuk 14. Handelingen hoofdstuk 14. Vers 2 tot 7. Paulus en Barnabas die gaan dan naar Iconium. Ook in Iconium bezochten ze de synagoge van de Joden. En ook daar werden een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht. Maar er waren ook Joden die niets van hun boodschap wilden weten. En deze deden hun best om bij de heidenen een vijandige stemming jegens de gelovigen te kweken. En ook hier wordt in de grondtekst ook gesproken over juist die bitterheid. Die probeerde verbittering te veroorzaken. En Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad, spraken vrijmoedig, vol vertrouwen in de Heer. En dan staat er in vers 4, er ontstond echter verdeeldheid onder de inwoners van de stad, van wie sommigen partij kozen voor de Joden en anderen voor de apostelen. Dus wat doet verbittering? Deze mensen, deze Joden, dat is de grondtekst in vers 2, die proberen verbittering te veroorzaken. En door verbittering komt verdeeldheid. En door verdeeldheid komt de partijschap. En uiteindelijk moesten Paulus en Barnabas vertrekken en konden ze daar niks meer doen. Verbittering geeft geen goede vrucht. Nooit. Bitterheid geeft geen goede vrucht. Een andere tekst. Efeze hoofdstuk 4, vers 31. En volgens mij staat hier ook weer in de grondtekst, en volgens mij de NBG-vertaling zegt ook bitterheid. Maar laat alle wrok, drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Bitterheid staat er in de NBG. De Bijbel zegt van, breek ermee. Laat het niet in je leven aanwezig zijn. Het staat in de rij van zonden waarvan de Bijbel die zegt, dit moet uit de gemeente gebannen worden. Want het is letterlijk levensgevaarlijk, want het stopt het leven van de Allerhoogste. En wat zijn de gevolgen? En onderzoek je eigen hart. Dit kan extreem zijn of minder extreem, maar dit in je leven geeft krampachtigheid in relaties. Je wordt kritisch. Je wordt geïrriteerd. Je wordt snel boos. Je trekt snel conclusies over zaken. En dit is een van de dingen waar ik het meest last van had. Het geeft wantrouwen. Wantrouwen. En als de wantrouwen in je hart zit, dat maakt kapot. Het maakt emotioneel onstabiel. Je kunt dingen niet meer relativeren. Het zorgt voor kwaadsprekerij en laster. En het zorgt ervoor, en dit is een hele belangrijke, dat je niet meer echt in staat bent om lief te hebben. Vorige week heb ik daar bewust over gesproken en Petra en ik hebben dit in de zomer echt ervaren. Dat God een wonder van liefde in ons hart deed. Vanuit een stukje bevrijding die ik in de zomer meemaakte, kwam er echt een wonder van liefde. Daarom baden we er vorige week ook over. Hoe belangrijk het is. Want als dit in je hart komt, dan stopt dat de stroom van liefde. En Satan lacht. En die is de enige die hierbij een feestje viert. En voor de rest heeft niemand feest, want het vernietigt. Het zorgt ervoor dat je gaat afsluiten voor zaken. Spreuken 18 vers 19 staat er: voor ongelijk de broer is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als een vergrendelde toren. Dus als dit gebeurt, dan sluit je je af. En dan kom je er gewoon niet uit. Op een gegeven moment ga je in wie heeft gelijk en goed en kwaad enzovoort. En je komt er dan niet uit. En uiteindelijk zorgt dit er ook voor. En dit is de allerergste. Dat dit een blokkade geeft in je relatie met God. Je kunt er niet meer vrij in binnen. Want al deze zaken die in je hart zijn gekomen. Die staan in de weg om werkelijk bij hem te komen. En van hem te houden enzovoort. Het is heftig. Daarom is het zo belangrijk om hierover te praten. Als we die cultuur willen hebben van liefde, is het belangrijk dat we ook leren geen aanstoot uit ons leven weg te halen. Verbittering zorgde ervoor dat Paulus en Barnabas uiteindelijk uit elkaar gingen. Dat is ook heftig. Paulus en Barnabas, een fantastisch team. En ze konden het even niet meer met elkaar vinden. Want Paulus die was gefrustreerd met Johannes Marcus en Barnabas wou eigenlijk dat Johannes Marcus toch mee bleef gaan. En ze konden niet meer samen verder. Later is het gelukkig weer goed gekomen. Ik wil nog een paar minuten nemen, want anders komen we helemaal in die sfeer van, oh, hallo, komen we er nog uit? Komt het nog goed? Maar hoe kunnen we hiermee omgaan? En hoe kunnen we hier uitkomen? Dan Spreuken 24 vers 16, vind ik een prachtige tekst, helemaal in deze context. Spreuken 24 vers 16. Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val. Of in de NBG staat, hij valt en hij blijft liggen. Het verschil tussen een rechtvaardige en een goddeloze is, ze struikelen allebei. Maar de een blijft liggen en de ander staat weer op. En wij zijn gerechtvaardigd door ons geloof en ons vertrouwen in Jezus Christus. Dus geroepen om over struikelblokken. Stel dat je een keer struikelt, dat kan gebeuren, maar je gaat weer staan. Je blijft niet liggen, maar je staat weer op. Nou, hoe kun jij op gaan staan? Ik geef ze even vrij snel, ook omwille van de tijd. En anders... Misschien kijk ik wel eventjes of ik er wel of niet op terug moet komen. Maar het allereerste wat heel erg belangrijk is, is dat je de situatie geeft aan de rechtvaardige. Een van de dingen die ik heb leren bidden, is om niet zelf een oordeel te vellen, maar om te weten dat hij een rechtvaardig oordeel velt. En dat ik de situatie in zijn handen kan leggen en dat ik hem er ook mee vertrouw. Dat is alles. Dat is geloof. Geloof is vertrouwen. Het is ook vertrouwen van Heer, ik geef er nu. Dat is moeilijk, want wij willen het zelf vasthouden. En in ons denken wij vaak van, ja, maar als ik het aan God geef, krijg ik dan nog wel gerechtigheid? En krijg ik dan nog wel mijn gelijk? En krijg ik dan nog wel, krijg ik? Dit is een hele moeilijke, maar het is wel een hele belangrijke. Dat je gaat leren het aan God over te geven en hem dan ook te vertrouwen. Het niet alleen loslaten, omdat Lodewijk het van Weeren toevallig in deze preek zegt dat het moet, maar dat je het echt vanuit je hart doet. En daarvoor is een proces nodig. Ik heb wel eens tegen jullie verteld dat ik veel bad en bid op de dijk bij Spijk, toen ik daar nog woonde. En daarna had ik echt goede tijd met God. Maar daar had ik ook tijden van worstelingen met God. Ik heb wel eens achter die schapen aangerend. Ik heb wel eens tegen ze geschreeuwd. En ik heb mijn hart uitgestort bij hem. Maar ik ben door die worsteling heen gegaan om het bij God neer te leggen, zodat ik het niet bij mensen ging neerleggen in de eerste plaats. En dat is heel belangrijk. Efeze 4 vers 31 lazen we net al. Het staat in de rij van zonde. En daarom is het belangrijk dat je er gewoon van bekeert. En het is ook belangrijk dat je het noemt als zonde. Aanstoot, noem het als zonde. En erken het gewoon. Wij zijn soms zo bang om af te rekenen met zonde of zonde te noemen. Maar ik kan het gewoon benoemen. Of ja, op dit moment zondig ik. Heer, vergeef me. Haal het uit mijn hart. En dat is zo belangrijk. Een ander aspect, een derde stap, is toch ook dat je echt kiest om te vergeven. Ik vind twee prachtige voorbeelden. Jezus aan het kruis. Vader vergeeft hen, want ze weten niet wat ze doen. En later Stefanus, eigenlijk hetzelfde gebed. Vader vergeeft hen, want ze weten niet wat ze doen. En degene die er toen bij zat was Saulus, die later Paulus werd. Ik geloof dat in de hemelse gewesten Stefanus iets openbrak over het leven van Saulus, zodat hij uiteindelijk Paulus kon worden. De kracht van vergeving is een tegenovergestelde geest. Snap je? Dus je zegt, hiermee stopt het en ik vergeef. Ik vind Spreuken 14 vers 14, vind ik ook een hele leuke tekst. Daar staat de tekst, daar waar runderen zijn is poep. Ja, zo staat het er niet letterlijk. Maar we kunnen wel even opzoeken. Anders denk je van, staat dat in de Bijbel? Nou, er staan teksten in de Bijbel, joh, dat wil je niet weten. Maar goed, dat is wat anders. Maar Spreuken 14 vers 4. Als er geen runderen zijn, kan de voederbak leeg blijven. De kracht van ossen biedt ook een rijke oogst. Dus als je geen runderen hebt, hoef je ook niet die voederbak te verzorgen. Heb je ook dat werk niet, heb je die klus niet, heb je die rotzooi niet. Maar goed, zonder die runderen, zonder die ossen heb je ook geen oogst. Dus je kunt ervoor kiezen om op een hutje in de hei te gaan wonen en geen mensen meer te zien. Maar ja, dan zit je er zelf nog, dus dat is nog wel een uitdaging. Maar waar mensen zijn, zijn verschillen en... Als je kindertjes wil, dan moet je ook die luiën willen verschonen. En dat hoort er ook gewoon bij. En als we relaties willen, dan hoort er ook bij dat er soms verschillen zijn. En dat er ook soms stinkere dingen gebeuren. Maar wat doen we ermee is belangrijker dan we zeggen van nou, we gaan maar nooit meer poepen. Ja, dat wil gewoon niet. Snap je? Oké. Waar mensen zijn, zijn verschillen. Deze tekst zet me ook heel erg tot denken. En het is Jesaja 38 vers 17. En ik heb hem hier geknipt en geplakt en volgens mij is het NBG. Maar er staat, zie mijn bittere beproeving werd tot heil. Dat is een moeilijke. Mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij zijde die mijn leven gered hebt van de groeven der vernietiging, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En een andere tekst, Romeinen hoofdstuk 8, waar staat, u doet alle dingen medewerken ten goede. Er zit iets in dat door deze bittere beproeving God jou op een hoger niveau kan brengen. En als je dat gaat zien, dan pak je iets fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, door de dingen die in mijn leven ook zijn gebeurd, ook op dit gebied, dat God mij dichter bij hem heeft gebracht en dat ik zat. De allerlaatste, die heb ik ook al genoemd en dan zijn we ook bijna bij het einde, is Hebreeën 12 vers 14, die heb ik al eerder gezegd, jaag naar vrede met allen. Johannes 16, die wil ik nog graag lezen. Daar staat opnieuw dat woordje scandalon. En dan zegt Jezus dit. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Om te voorkomen dat je struikelt en dat je valt. En dan moet je hoofdstuk 15 gaan lezen. Wat heeft hij dan gezegd? En heeft hij onder andere gezegd, dit is mijn gebod, heb elkander lief. En heeft onder andere gezegd, ik zal jullie mijn troosten sturen, mijn Heilige Geest, die jou in alles zal helpen. Dus liefde en de Heilige Geest help je, zijn sleutels. Om vrij te komen ook van deze verbittering. Ik wil afsluiten. We gaan zo ook nog samen bidden en hiermee naar God. En zo'n moment nemen om hiermee naar God te gaan. Ik besef me dat ik best een uitgebreide studie heb gedaan vanmorgen. Maar ik geloof ook dat het goed was en goed is. En ik wil je ook aanraden, als je dit raakt, om desnoods de preek na te luisteren opnieuw op de website. En anders eventueel de aantekeningen op te vragen, zodat je hier eens over door kunt spreken. Dat je onrecht aankaart, doen we vaak vanuit boosheid, bitterheid of teleurstelling. Terwijl God ons wil leren om onrecht aan te kaarten en te bespreken vanuit liefde. En daarvoor is soms een zoeken van God nodig. Heilige Geest, boven alles wil ik u uitnodigen op dit moment. U bent door de Zoon Jezus gezonden als de trooster, als de genezer en ook als degene die Jezus openbaart. De Heer Jezus zelf zei toen hij kwam, dat hij zegt van, ik heb van God, van de Geest, een zalving gekregen. Van de Heilige Geest. De zalving van de Heilige Geest rust op mij om gebrokenen van hart en ook gevangenen vrij te maken. En zo wil ik u vragen dat u met de zalving van uw Heilige Geest op dit moment komt. En ons helpt om aanstoot uit ons leven weg te halen. Heer, dit is misschien een proces. Misschien moeten we kiezen om te vergeven. Misschien moeten we juist kijken naar die emoties van boosheid en verdriet. Heer, maar we willen u vragen, Geest van God, wilt u komen? Wilt u komen op dit moment? Wilt u door uw geest in die diepste lagen komen? Heer, het gaat in dit geval nu eventjes niet om wie gelijk heeft. Maar het gaat erom wat deze situatie of die situaties met mij hebben gedaan. En daarmee wil ik nu naar u toe komen. En wil ik tegen u zeggen. Vergeef mij. Vergeef mij, Heer, dat ik aanstoot heb toegelaten in mijn hart. Help mij, Heer, om vanuit u een geest van onderscheid te ontvangen. Zodat ik mag zien. Zoals u de zaken ziet. Help mij om anderen te vergeven. Zoals u mij mijn schulden vergeven hebt. Heer, en het klinkt misschien raar, maar misschien heb je aanstoot genomen aan jezelf. Heer, wilt u helpen? Net als ook dat uit ons hart gaat. Heer, als onze hand of onze ogen ons tot zonde verleidt. Heer, wilt u ons helpen om daarvan vrij te komen? Heer, ik wil u vragen, wilt u aan ons als gemeente die cultuur geven, waarin we elkaar eren, waarin we ons verheugen in de successen ook van een ander, waarin we niet jaloers zijn. Heer, maar waarin we samen optrekken en blij zijn met elkaar en alles wat u met elkaar doet. Heer, maar ik besef me dat ook op dit gebied, ook opnieuw, vorige week hadden we het over een wonder van liefde, maar ook op dit gebied, Heer, er zijn wonderen nodig. En Heilige Geest, wilt u nu spreken tot ons hart? Wilt u nu spreken tot ons hart? Wat we recht mogen zetten naar u toe. Het kan zo klein zijn of het kan zo groot zijn. Het kan zo subtiel zijn. Heer, zo makkelijk doen we, zijn we teleurgesteld in leiders, in mensen, in gedrag, in houdingen. Help ons, Heer. Help ons om er op het altaar te leggen. En u te vertrouwen in Jezus' naam. Amen.